Gemeente, ouderen en jongeren, en ook alle die op welke manier dan ook deze dienst horen of zien, welkom in deze dienst. Vanwege het coronavirus zitten wij in een bijna lege kerk. Aanwezig zijn professor Huigen, diaken broeder De Bruin, als koster broeder Korpershoek, de organist broeder Van Kruistem en de ouderling van dienst broeder Van Delen. In deze dienst hoopt voor te gaan professor Huigen uit Kampen. De schriftlezing is Richteren 9, de verse 1 tot en met 21 en de verse 46 tot 57. En het thema is een lesje in bescheidenheid. Mededelingen namens de kerkraad. De collecten zijn voor de kerk, de kerkelijke kassen, emeritikas en het bouwfonds. In tegenstelling tot wat eerder vermeld is, hoop volgende week 's morgens dominee Van der Ree voor te gaan en 's middags dominee Mulder uit Heerde. We gaan nu zingen de schoolpsalm. Psalm 17, vers 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 100. En daarvan het eerste en het tweede vers, Psalm 100, vers 1 en 2. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we uit Psalm 99 het 8e vers. Geef dan eeuwige ere aan onze God en Heere. Psalm 99 vers 8 na de belijdenis van het geloof. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. We openen samen de schriften vanmiddag in het Oude Testament, in het Bijbelboek Richteren. We lezen uit hoofdstuk 9, we lezen vers 1 tot en met 21 en dan vanaf vers 46 tot 57. Richteren 9. En Abimelech, de zoon van Jerubbaal, dat is Gideon, ging naar Sichem, naar de broers van zijn moeder. En hij sprak tot hen en tot heel het geslacht van de familie van zijn moeder. Spreek toch ten aanhoren van alle burgers van Sichem. Wat is beter voor u? Dat 70 mannen, allemaal zonen van Jerubbaal, over u heersen? Of dat 1 man over u heerst? Bedenk daarbij dat ik uw beenderen en uw vlees ben. Toen spraken de broers van zijn moeder ten aanhoren van alle burgers van Sichem al deze woorden over hem. En hun hart neigde zich naar Abimelech, want ze zeiden, hij is onze broeder. En ze gaven hem 70 zilverstukken uit het huis van Baal-Berit. En daarmee huurde Abimelech lichtzinnige leeglopers in, die hem volgden. Toen kwam hij in het huis van zijn vader in Ofra en doodde zijn broers, de zonen van Jerubbaal, op 1 en dezelfde steen, 70 mannen. Maar Jotam, de jongste zoon van Jerubbaal, bleef over, omdat hij zich had verborgen. Daarop verzamelden zich alle burgers van Sichem en heel Bet-Millo. Ze gingen op weg en maakten Abimelech koning bij de hoge eik die bij Sichem staat. Toen ze dit Jotam verteld hadden, ging hij op de top van de berg Gerizim staan en hij verhief zijn stem en riep en zei tegen hen, luister naar mij, burgers van Sichem, dan zal God naar u luisteren. Eens gingen de bomen op weg om een koning over zich te zalven. Ze zeiden tegen de olijfboom, wees koning over ons. Maar de olijfboom zei tegen hen, zou ik mijn olie opgeven die God en de mensen in mijn prijzen? En zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? Toen zeiden de bomen tegen de vijgenboom, komt u, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zei tegen hen, Zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht opgeven? En zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? Toen zeiden de bomen tegen de wijnstok: Komt u, wees koning over ons. Maar de wijnstok zei tegen hen: Zou ik mijn nieuwe wijn opgeven die God en mensen vrolijk maakt? En zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? Ten slotte zeiden al de bomen tegen de doornstruik: Kom, wees u koning over ons. En de doornstruik zei tegen de bomen: Als u mij naar waarheid tot koning over uzelf, kom dan en neem de toevlucht in mijn schaduw. Maar zo niet, laat er dan vuur uitgaan van de doornstruik, dat de ceders van de Libanon zal verteren. Welnu, als u naar waarheid en in oprechtheid gehandeld hebt, toen u Abimelech koning maakte, en als u goed gehandeld hebt met Jerubbaal en zijn huis, en als u met hem hebt gedaan overeenkomstig de verdiensten van zijn handen. Mijn vader heeft immers voor u gestreden, zijn leven gewaagd en u uit de hand van Midian gered. Maar u bent deze dag in opstand gekomen tegen het huis van mijn vader en hebt zijn zonen 70 mannen op één en dezelfde steen gedood. En u hebt Abimelech, de zoon van zijn slavin, koning gemaakt over de burgers van Sichem, omdat hij uw broer is. Als u dan op deze dag naar waarheid en in oprechtheid gehandeld hebt met Jerubbaal en zijn huis, verblijd u dan over Abimelech en laat ook hij zich verblijden over u. Maar zo niet, laat er dan vuur uitgaan uit Abimelech, dat de burgers van Sichem en Bet-Millo verteert. En laat er vuur uitgaan van de burgers van Sichem en Bet-Millo, dat Abimelech verteert. Toen ging Jotam haastig op de vlucht. Hij ging naar Beer en woonde daar vanwege zijn broer Abimelech. Dan lezen we verder vanaf vers 46. Toen alle burgers van Migdal-Sichem dit hoorden, Migdal-Sichem, dat is Sichem-toren, gingen zij de schuilplaats van het huis van Eel-Berit in. En Abimelech werd verteld dat alle burgers van Migdal-Sichem zich daar verzameld hadden. Vervolgens ging Abimelech de berg Zalmon op, hij en al het volk dat bij hem was. Abimelech nam een bijl ter hand, hakte een tak van de bomen, pakte hem op en legde hem op zijn schouder. En tegen het volk dat bij hem was, zei hij: Wat u mij hebt zien doen, haast u dat ook te doen, net als ik. Daarop hakte ook een ieder van het volk zijn tak af, en ze gingen Abimelech achterna. Ze legden de takken tegen de schuilplaats en staken daarmee de schuilplaats in brand. Zo stierven ook alle mensen van Migdal-Sichem, ongeveer 1000 mannen en vrouwen. Daarna ging Abimelech naar Thebes. Hij sloeg zijn kamp op bij Thebes en nam het in. Maar er stond een sterke toren in het midden van de stad. En alle mannen en vrouwen, ja, alle burgers van de stad vluchtten daarheen. Ze sloten de deur achter zich en klommen op het dak van de toren. Toen kwam Abimelech bij de toren en bestormde die. Maar toen hij de ingang van de toren naderde om die in brand te steken, wierp een vrouw een stuk van een molensteen op Abimelechs hoofd en zij verbrijzelde zijn schedel. Toen riep hij snel de knecht die zijn wapens droeg en zei tegen hem: Trek uw zwaard en dood mij, want anders zullen ze over mij zeggen: Een vrouw heeft hem gedood. Daarop doorstak zijn knecht hem, zodat hij stierf. En toen de mannen van Israël zagen dat Abimelech dood was, gingen zij terug, ieder naar zijn woonplaats. Zo liet God het kwaad van Abimelech dat hij zijn vader gedaan had door zijn 70 broers te doden op zijn hoofd terugkeren. Evenzo liet God al het kwaad van de mensen van Sichem op hun hoofd terugkeren. En de vloek van Jotam, de zoon van Jerubbaal, kwam over hen. Tot zover. Laten we samen bidden. Barmhartige God en Heere, we zijn bij elkaar in de Pnielkerk om de lofzang gaande te houden. Dat doen we hier in dit gebouw. En dat mogen we ook thuis in onze woonkamers doen of waar we ons ook bevinden. En we bidden, Heere, geef dat we met heel ons hart uw lof zingen. Ook in de moeitevolle omstandigheden waarin we ons bevinden, u weet ervan af. Meer nog, u kent ons tot in het diepste van ons hart. U weet wat er leeft, wie we zijn tegenover u. En daar komt het toch maar op aan, wie we zijn tegenover u. Heren, in deze tijd waarin we door het virus met onze kwetsbaarheid en met onze sterfelijkheid worden geconfronteerd. We wisten het wel dat we kwetsbaar zijn. En we wisten het wel dat we sterfelijk zijn. Maar nu worden we erbij stilgezet. Heren, geef dat dit voor ons ook een tijd mag zijn waarin we eerlijk tegenover u worden. Misschien wel voor het eerst. Waar we altijd maar doorgingen, bezig waren dingen te doen in de wereld, dingen voor elkaar te krijgen en ja, zelf ook wat voor te stellen, worden we nu stilgezet. En geef, Heere, dat we dat ook toelaten. En dat we niet met alle moderne middelen die we hebben alsnog in volle vaart doorgaan. Want er moet ook een hoop worden geregeld en er moet ook een hoop worden gedaan. Maar geef ons, Heere, dat we het ook beseffen. Wie wij zijn in deze wereld. Dat u ons hier een plek hebt gegeven met als eerste taak om voor u te leven. Om u te loven. Om op u gericht te zijn. En we belijden, Heere, dat we die taak vaak hebben verwaarloosd. En dat er zo heel veel andere dingen voor in de plek zijn gekomen. En dat we zo graag iemand willen zijn. Misschien zelfs wel koning willen zijn. Zoals Abimelech. En we bidden, Heere, en dat u ons dan bescheidenheid wilt leren. Bescheidenheid allereerst tegenover u. Dat we onze plek weten als mens. Als klein, kwetsbaar mens, gebrekkig mens, zondig mens. Op deze aarde tegenover u, de levende God. We bidden, Heere, dat we onderwijs mogen ontvangen vanuit uw woord, ook vanmiddag. En dat u door uw geest wilt werken, in hem die u roept om uw woord te verkondigen, in ons die hier fysiek aanwezig zijn, maar ook in alle die meeluisteren. En we bidden, Heere, dat deze tijd er een mag zijn waarin we opnieuw ontdekken wat het betekent om mens te zijn. We hebben ons zoveel verbeeld. We konden zoveel. En we kunnen ook geweldig veel. En we danken voor de technische middelen die u ons geeft. Maar tegelijkertijd zijn we ook zo heel beperkt. We worden erbij bepaald. We willen samen bidden, Heren, nu we als gemeente op deze manier bijeen zijn voor het gemeentelijke leven, dat zo goed mogelijk voortgang mag vinden met alle middelen die daarvoor worden ingezet. Geeft u ons betrokkenheid op de gemeente en op elkaar. We bidden voor de gezinnen waar thuis onderwijs moet worden gegeven, nu al wekenlang. En hoe lang duurt het nog? Wilt u moed geven om vol te houden? Aan kinderen, maar ook aan ouders. Aan leerkrachten die op afstand proberen de zaak draaiende te houden en aandacht te hebben voor de kinderen die toch ook aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Heren, we bidden voor alles wat er gebeurt om het onderwijs zo goed en zo kwaad als dat gaat toch nog door te laten gaan. Wilt u daarover uw zegen geven? We bidden, Heren, in het bijzonder voor degene die eindexamen zouden hebben gedaan. En dat gaat niet door. De een zal dat weer op een andere manier verwerken dan de ander. Maar het is heel wat dat dat niet doorgaat. We bidden, Heren, wees u nabij en wilt u motivatie geven aan diegenen die thuis zitten en die veel zelf het werk moeten doen. Geeft u dat aan studenten, ook op mbo's, op hogescholen, op universiteiten. Geeft u dat ze deze tijd ook zullen gebruiken om stof tot zich te nemen, om zich te ontwikkelen op een andere manier dan anders, een andere manier dan ideaal was geweest. Maar geef dat het toch ook een gezegende tijd mag zijn. We bidden, Heren, voor ondernemers, voor ZZP'ers, voor mensen die hun omzet, hun inkomsten sterk terug zien lopen. Voor mensen die misschien niet zo goed meer weten hoe het verder moet. Heren, ontferm u over hen. En we bidden, wilt u geven dat de economische teruggang die er aan zit te komen en die in volle gang is, dat die nog zou mogen meevallen en dat de economie veerkrachtig mag zijn. Ook daarmee zijn immers mensenlevens gemoeid. We bidden, Heren, dat u ons gezamenlijk ook als samenleving wijsheid wilt geven om lessen te trekken uit deze pandemie. Nee, het laatste woord spreken, wie zou dat doen? Daarvoor is het ook nog veel te vroeg. Maar zou u het willen geven dat al die grote zorgen die op ons afkwamen en waarvoor we maar niet de mogelijkheden vonden om daarover na te denken. De verandering van het klimaat en wat er allemaal moet gebeuren om de planeet leefbaar te houden. Geef, Heren, dat in deze tijd waarin plots alles wel tot stilstand komt, dat we ons zullen bezinnen op hoe het verder moet. En dat als het virus voorbij is, dat niet alles verder gaat zoals het ging en de planeet alsnog te gronden richten. Heren, we bidden voor onze overheid. Met name voor onze regering, die allerlei maatregelen moet nemen, gebaseerd op kennis, modellen, waar ook heel veel onzekerheid en inschatting in zit. We danken, Heren, voor de wijsheid die u tot nog toe al hebt gegeven. En we bidden dat u die telkens opnieuw wilt geven om te doen wat goed is. We bidden voor degenen die getroffen zijn door de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Heren, wilt u hen herstel geven van gezondheid en ook moed? Wat kunnen we ook bang zijn als we andere kwalen hebben, als we tot een risicogroep behoren? Heren, geef ons dan vertrouwen op u, de levende God. We bidden voor degenen die op intensive care units liggen. Breidt u uw vleugels over hen uit. We bidden over degenen die hen nabij staan. Alleen in figuurlijk opzicht, omdat ze fysiek niet zomaar nabij mogen komen. Heren, wees u hen ook nabij. In deze tijd van moeite en van zorg, Heren, hebben we u nodig. Want wij kunnen ons wel verbeelden dat we heel wat zijn. Wij kunnen wel doen alsof we koning zijn in ons eigen stukje koninkrijk. Maar we hebben u nodig. De ene ware koning, Jezus Christus. U die regeert vanaf het kruis. U wiens koningschap niet is van deze wereld. Het gaat er bij u anders aan toe dan al die machthebbers die zich verheffen en zich op de borst kloppen en die het allemaal het beste weten. U hebt zich laten vernederen. U bent gekomen in zwakheid. U hebt zichzelf gegeven. Heren, geef dat we het geheim van dat koningschap mogen kennen of leren kennen vanmiddag. En dat we zo het oog op u mogen slaan als de koning die gekomen bent om te zoeken wat verloren was en om dat te redden. En we bidden, Heren, red ook ons. Zie ook naar ons om. Laat ons niet ongezegend. Zo, Heren, zijn onze ogen op u. We hebben nog veel om u voor te danken. We danken voor wat u geeft in gezinnen. Dat we huizen hebben om in te wonen. En dat we, althans de meeste van ons, daar de ruimte hebben. Om ook de dingen te doen die gedaan moeten worden. We danken u dat er nog altijd genoeg te eten is. En dat de supermarkten worden bevoorraad. We danken u dat er een omzien is naar elkaar. En dat er veel mensen zijn die zich willen inzetten. We danken u voor wat er gebeurt in de zorg. Mensen die zo hard werken om anderen in leven te houden. En we bidden, Heere, zorgt u ook voor de mensen die in de zorg werken zelf. Intussen bidden we, Heere, laat uw koninkrijk komen. Want wat is het hoog tijd dat u komt om alle dingen nieuw te maken. Wat is het tijd dat u alle ellende wegdoet, alle zonde wegdoet. En dat het licht van Pasen, het licht dat u de overwinnaar bent, dat u het bent die de zonde hebt overwonnen, dat dat baan breekt in heel de wereld. Intussen zitten we in de realiteit van onze gebrokenheid. Onze gebrokenheid ook daarin dat we nu niet kunnen samenkomen zoals we dat zo graag zouden willen. Heer, het bepaalt ons er ook bij wat een geweldig voorrecht het is. Dat we onder normale omstandigheden wel kunnen samenkomen. Dat we in vrijheid naar de kerk konden gaan. Heer, we moeten het belijden. We hebben het vaak onvoldoende beseft wat een voorrecht het is. We zien er maar uit dat we dat voorrecht opnieuw mogen smaken. En we bidden, Heere, geef dat dat spoedig mag zijn. Zo zijn onze ogen op u gericht. En we bidden, hoort u ons, om Christus wil alleen, uit genade. Amen. Het gaat vanmiddag over het koningschap van Abimelech. Waar Jotham de spot mee drijft, heel terecht de spot mee drijft. Maar uiteindelijk is er één die heerst als koning en dat is God. En daarvan zingen we Psalm 97 vers 1 en vers 7. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En vers 7, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. 97, 1 en 7. De tekst voor de preek van vanmiddag is Richteren 9, vers 15. En de doornenstruik zei tegen de bomen: als u mij naar waarheid tot koning over u zalft, kom dan en neem de toevlucht in mijn schaduw, maar zo niet, laat er dan vuur uitgaan van de doornenstruik, dat de ceders van de Libanon zal verteren. En straks na de preek zingen wij Psalm 72, vers 1 en vers 8. Geef Heer de koning uw rechten. En ook vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven. Gemeente, literatuur over leiderschap is er genoeg. Een heleboel mensen willen wel leider zijn. En dat hoeft niet eens te zijn dat je leider wordt van een land of van een bedrijf. Maar het begint al bij leiderschap in je eigen leven. Dat is tegenwoordig ook heel erg belangrijk. Juist ook als je vanuit huis werkt, dan moet je de leiding nemen. Dan moet je zelf vorm geven aan je leven. Ja, we willen wel leider zijn. Maar als iedereen leider wil zijn, wie volgt er dan nog? Kun je leider zijn zonder volgelingen? Het is misschien wel eens goed dat we even met beide benen op de grond worden gezet. Een lesje in bescheidenheid ontvangen. Je kunt wel denken dat je een hele leider bent, maar wat voor leider ben je dan? En uiteindelijk is er maar één die werkelijk koning is, en dat is de levende God. En dat heeft gevolgen. Het thema van deze preek: een lesje in bescheidenheid. En we letten allereerst op wat er in dit gedeelte gebeurt rondom macht. Macht, dat is het eerste punt. Het tweede, dat is ontmaskering. De ontmaskering van de macht door de fabel die Jotam vertelt. En ten derde, de consequenties die dat heeft. Het gaat over een lesje in bescheidenheid, macht, ontmaskering en consequenties. Het begint bij Abimelech. Abimelech, zijn naam betekent: mijn vader is koning. En dat zit zo. Gideon, die had een geweldige overwinning geboekt. En daarna wilden de stammen eigenlijk wel dat Gideon koning zou zijn over Israël. Ze hadden hem het koningschap als het ware op een presenteerblaadje aangeboden. Dan moest je daar heel erg mee oppassen met de titel koning. Want als je koning heet, dan komt er ook allerlei jaloezie op gang. En dan willen allerlei mensen je die macht betwisten. En Gideon, die had het heel slim gedaan. Die had het koningschap feitelijk geweigerd. Althans, met zoveel woorden had hij gezegd: nee, dat moesten we maar niet doen. Maar wat hij wel had gedaan: zijn stad werd de hoofdstad. En hij liet de mensen die bij hem kwamen belasting betalen. En hij organiseerde een cultus, een godsdienst in die hoofdstad. Nou ja, dan ben je toch feitelijk een soort koning. Als je belasting heft en je bepaalt de cultus en je hebt de hoofdstad. Wat moet je meer hebben om koning te hebben? Gideon was koning in alles behalve de naam. En als slot van die Gideons geschiedenis lees je dan dat hij een bijvrouw heeft. Niet een officiële vrouw, maar een bijvrouw. En daar heeft hij een zoon. En die zoon die noemt hij Abimelech. Mijn vader is koning. Nou, voor wie het nog niet begreep, Gideon was dus een soort koning. Nou draagt die Abimelech die naam. En natuurlijk doet dat wat met je als je zo heet. Mijn vader is koning. Ja, maar wie ben ik dan eigenlijk? Nou, de zoon van een bijvrouw. En zolang die vader dan in leven was, dan was de verzorging eigenlijk best wel redelijk goed. Alleen als het op erven aankwam, dan stond je met lege handen. Want ja, je was geen officiële zoon van de heerser. En Abimelech, die ziet dat niet zitten. Die denkt: dit loopt slecht af. En hij kiest de vlucht naar voren. En hij doet dat in Sichem. En Sichem is niet zomaar een plek. Sowieso in het Bijbelboek Richteren doen de plaatsnamen en de namen van de stammen, die doen er geweldig veel toe. Die hebben allemaal een betekenis. Maar in Sichem is altijd wat aan de hand. Dat is al zo sinds Abraham daar een altaar bouwde in Genesis 12. Sichem is de plek waar Dina wordt verkracht door de Sichemieten. Maar Sichem is vooral ook de plek waar het verbond tussen de Heere en het volk werd vernieuwd in Jozua 24. Daar beloofde het volk dat ze de Heere zouden gaan dienen en dat deden ze niet. En eigenlijk het hele Richterenboek is er één illustratie van dat het volk de Heere niet dient. En later, als je verder leest in de Bijbel, dan is Sichem de plek waar het rijk scheurt tussen de 10 stammen en de 2 stammen. In 1 Koningen 12 lees je het. En nu, ook nu, is er in Sichem wat aan de hand. Abimelech. Dit hele Bijbelboek Richteren draait er eigenlijk om wie nou de leiding moet nemen. Voorheen was dat duidelijk. Het Bijbelboek ervoor, het Bijbelboek Jozua, dat begint met het gebeurde na de dood van Mozes dat Jozua. Jozua staat dan al klaar om Mozes op te volgen. Dat is duidelijk. Maar nu, het Bijbelboek Richteren begint met het geschieden na de dood van Jozua, dat ze tegen elkaar zeiden, wie moet nou de leiding nemen? En eigenlijk is dat de rode draad door dat hele Bijbelboek Richteren. Telkens is er wel een richter die de leiding neemt, die door de Heere wordt geroepen, door de Heere wordt gezalfd. En dan gaat het even de goede kant op, maar die richteren die zijn het ook niet. Het zakt allemaal weer weg. En hoe verder je komt in dat Bijbelboek Richteren, hoe beroerder die richters zijn. De eerste paar, Otniel en Ehud, die zijn nog wel recht, zou je kunnen zeggen. Maar hoe verder je komt, Gideon, Jefta, Simson, hoe slechter het ervoor staat. En uiteindelijk moet het dan zo ver komen in het volgende Bijbelboek dat daar de man naar Gods hart, David, opstaat. Maar zover is het hier nog niet. Nog lang niet. Wie zal ons leiden? Ja, dat moet je natuurlijk aan de Heere vragen. En dan moet de Heere iemand aanwijzen en die moet je gaan volgen. Zo moet het gaan, maar zo gaat het niet. Abimelech grijpt de macht. En dat doet hij op een manier waarbij je denkt, er is toch eigenlijk ook niks nieuws onder de zon. Abimelech zegt namelijk tegen de mensen van Sichem, zijn moeder komt dus uit Sichem. Hij zegt, wat is er nou beter? Dat je geregeerd wordt door 70 of door 1? Tegenwoordig, in onze democratische tijden, zouden we zeggen, nou, het is wel goed dat er meerdere zijn die de macht delen, want als je die macht concentreert, dan krijg je tirannie. Maar goed, in die tijd, en trouwens, dat wordt nog wel geroepen, dus de ene sterke man die moet de leiding nemen, en die moet het waar gaan maken. En op dat sentiment zinspeelt Abimelech. Ja, er zijn 70 zonen van Gideon. En Abimelech zegt, hoe denk je dat dat straks gaat als wij oorlog moeten gaan voeren? En er zijn er 70. Nou, Abimelech, dan sta jij in ieder geval aan de kant. Want jij bent de zoon van een bijvrouw. Ja, dat zegt hij er natuurlijk niet bij. Beter 1 dan 70, dat is zijn punt. En dan heeft hij nog een tweede punt. Kunnen nou beter vreemden je regeren of iemand die je eigen vlees en bloed is? Hij zegt, bedenk daarbij dat ik uw beenderen en uw vlees ben. Ik hoor bij jullie. Kun je toch beter hebben dat ik regeer dan dat een stel vreemden dat doet? Het is het oude verhaal van bloed en bodem. Het verhaal van wij en zij. Wij horen bij elkaar. Wij zijn broeders. Wij zorgen voor elkaar. Ja, en waar loopt het op uit? Op broedermoord. Want dat is direct wat er gebeurt. Die Sichemieten die zijn enthousiast. Ze geven hun geld mee, 70 zilverstukken uit het huis van Baal Berit, de Baal van het verbond. Hoe kwamen ze daarbij eigenlijk? En Abimelech die huurt lichtzinnige leeglopers in. Nikswaardige lui. En die helpen hem. Een mensenleven is niet veel waard. 1 zilverling per moord. Dat is bijzonder weinig. Nou, Abimelech, Hij doet het op zo'n manier dat ook duidelijk is dat hij het koningschap voor zich claimt. Want hij vermoordt die broers niet alleen, maar hij doet dat op één en dezelfde steen. Dat klinkt als een rituele onthoofding voor publiek. Wat zien we hier? We zien hier levensgroot de sfeer van Kanaan. De Kanaanitische volken, te midden waarvan de Israëlieten woonden en die voortdurend een aantrekkingskracht op hen hadden, je ziet het hier gebeuren. Ze hebben een Baal beriet, ze hebben een verbondsbaal. Bedenk, dit is Sichem. Sichem, de plek waar het verbond tussen de Heere en zijn volk was vernieuwd, niet eens zo lang geleden. En daar hebben ze een verbondsgod, zou je denken. Nee, ze hebben daar de verbondsbaal. En ze kronen Abimelech tot koning bij de hoge eik. Onze vertaling zegt die bij Sichem staat, maar er staat letterlijk die bij Sichem opgericht is. Nou, een eik richt je niet op, hè? Die groeit. Ze hebben daar een soort totempaal gemaakt of zo, een gewijde paal. Daar moet het gebeuren. Ja, een Kanaanitische koning die de Baal dient, die het bloed laat vloeien, die als tiran heerst alsof er geen God bestaat en die bij de heilige eik tot koning wordt ingewijd. Zo diep is Israël afgezakt. Telkens opnieuw zie je dat volk streven naar een koning. Namelijk als ze de Heere vergeten. Want de psalmen zingen ervan. De Heere is koning, eeuwig en altoos. Hij is de koning. Die psalmen die gemaakt zijn, grotendeels door David. De koning, de man naar Gods hart. Waarom was David zo'n goede koning? Omdat hij wist dat God koning is. Het is de sfeer van Kanaan. En dan kun je daarover je schouders ophalen en zeggen, ja, dat is zoals het is. Ja, dit is verschrikkelijk natuurlijk, maar dit is wel zoals het gaat in de wereld. Zo werkt het in de wereld van de macht. En je kunt heel mooie verhalen hebben over hoe er voor mensen gezorgd moet worden en zo. Maar als het er echt op aankomt, dan gaan al die machthebbers voor hun eigen gelijk. Je ziet het vandaag de dag gebeuren. Tussen landen in Europa, tussen machtsblokken in de wereld. Ook als het gaat om mondkapjes en dergelijke. Zo werkt het. Ja, maar het staat hier opgeschreven om ons eraan te herinneren. Het is zonde. Het is niet normaal dat het eraan toe gaat op de manier van de brute macht. Want er is een God die recht doet op de aarde. Dit boek heet Richteren, ofwel Rechters. Het gaat om het recht. En wat Abimelech doet, dat is niet recht. Ja, je kunt er heel cynisch van worden. En denken, ja, het recht, dat wordt gemaakt door de overwinnaars. En de overwinnaars schrijven ook de geschiedenis. Maar God laat het er niet bij zitten. Daar is het Oude Testament van vol. De Heere ziet naar zijn volk om. En dat gebeurt hier op de manier van de ontmaskering. En ja, ook op de manier van de humor zelfs. Jotam. Jotam is als enige ontkomen van die slagpartij. Daaruit blijkt dat het getal 70 dus niet strikt letterlijk te nemen is, maar dat wat iets meer kan zijn of iets minder, zo ongeveer. Jotam is ontkomen. En zijn naam is al een preek op zich. De Heere is oprecht. Ja, Abimelech niet. En die Sichemieten ook niet. Wie is er oprecht in deze wereld? Kun je je afvragen. Zijn wij het? Jotam, zijn naam betekent de Heere is oprecht. En wat Jotam doet, hij gaat op de top van de berg Gerizim staan. Ik zei al, die plaatsnamen die zijn nooit voor niks. De Gerizim, dat is de berg van de vloek. Naast de Ebal, de berg van de zegen. In het laatste boek van Mozes, het boek Deuteronomium, kun je lezen. hoe van de Ebal en van de Gerizim de zegen en de vloek aan het volk moesten worden voorgehouden. En dat gebeurde een soort parallel. Als je je aan het woord van de Heere houdt, dan zul je gezegend worden in de stad en op het veld enzovoort. En als je nou dat woord verwerpt, dan zul je vervloekt zijn in de stad en op het veld. Dat is een parallelle lijst van zegen en van vloek. De zegen als je in de weg van de Heere gaat, de vloek als je je van de Heere afkeert. Jotam gaat op de Gerizim staan, de berg van de vloek. Want het volk heeft de Heere verlaten. Weet u wat de laatste vloek was die van de Gerizim had geklonken? Deuteronomium 27, vers 25. Daar staat: vervloekt is wie een geschenk aanneemt om iemand om het leven te brengen, om onschuldig bloed te vergieten. En heel het volk moet zeggen: amen. Ja, zo is het hier toch aan de hand. Een geschenk aannemen om iemand om het leven te brengen. Dat is exact wat er is gebeurd. De laatste vloek, de echo klinkt nog na. Het is niet zo heel lang geleden. Die vloek, daar mag Israël nu op rekenen. En wat Jotam doet, hij wil het duidelijk maken aan de hand van een fabel, waarin planten en bomen functioneren als een soort personen. Ja, zo kan dat gaan, hè? Dat er een verhaal is dat je een inzicht geeft. Zo doet Jotam hier ook. En zijn verhaal komt eigenlijk op hetzelfde neer als dat sprookje van de keizer die nieuwe kleren zou krijgen. En die kleermaker die is toch aan het werk. En uiteindelijk zijn het helemaal geen kleren. Maar hij doet alsof het kleren zijn. En iedereen doet alsof het kleren zijn. En de keizer is maar wat trots op zijn nieuwe kleren. En hij paradeert ermee totdat er een kind is. Het is dan vaak een kind dat de waarheid spreekt. Dat zegt: de keizer heeft helemaal geen kleren aan. En dan opeens dan ziet iedereen het. Nou, die Abimelech, die grote man die zo graag koning wil zijn, die wordt hier even totaal ontmaskerd. Jotam vertelt een verhaal. Een verhaal over bomen. De bomen die gingen op weg om een koning over zich te zalven. Dat alleen is natuurlijk al iets heel erg vreemds en eigenlijk iets grappigs. Want wat moeten bomen met een koning? Waarom zouden bomen een koning moeten hebben? Wat moet je als boom zijnde met een koning? Niks toch? Dat is onzin. Dat is al het eerste van wat Jotam zegt. Wat moet je nou toch met een koning? Een boom kan toch gewoon boom zijn, kan toch gewoon zijn ding doen? Nou ja, dat gaan dan die verschillende bomen ook zeggen als ze worden aangezocht of ze koning willen zijn. Als er een koning is van de bomen in Israël, ja, dan is het de olijfboom. Olijfolie werd werkelijk overal voor gebruikt. Niet alleen om te koken, zoals wij tegenwoordig ook wel doen, maar als brandstof in olielampjes. Werd gebruikt om te reinigen, schoon te maken. Smeermiddel, voor als iets niet helemaal liep. Ja, werd overal voor gebruikt. Olijfolie was een primaire levensbehoefte. En ze zeggen: olijf, wil jij nou onze koning zijn? Maar die olijfboom die past wel op. Die doet dat niet. Die zegt: ja, ik kan dat wel doen, koning worden, maar dan moet ik dus stoppen met olie geven. En zou ik dan de olie opgeven die God en de mensen in mij prijzen? En dan, ja, wat moet ik dan doen? Een beetje boven de andere bomen zweven. Voelt u hoe Jotam spot met dat hele koningschap? Zou dat verschrikkelijk zijn als die olijf zou stoppen met olijfolie geven en dan koning zou worden van de bomen? Wat heb je eraan? Helemaal niks. En die olijf, verstandig als die is, die laat zich niet verblinden door die titel koning. Maar die kijkt heel nuchter naar waar hij goed in is. En waarmee hij kan dienen. Want hij dient God en de mensen met zijn olie. Nou dan, dat is dan toch ook genoeg. Wat moet hij meer doen? De tweede kandidaat is duidelijk de vijgenboom. Vijgen, goed om te eten, kostbare vrucht, belangrijk in Israël. Maar ja, dan gaat het ongeveer hetzelfde. Zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht opgeven, zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven. Hij doet het niet. Nee, hij is goed in één ding en dat is vijgen produceren. En iedereen is blij met hem omdat hij vijgen produceert. Hij heeft zijn goede plek en die geeft hij niet op. En dan de wijnstok. Ja, wijn, daarvan zouden wij misschien zeggen, nou, die kun je eventueel nog missen. Al zou je het misschien niet graag willen, dat is een andere discussie. Maar wijn was ook nodig om te kunnen zuiveren. Veel water was wat onzuiver. En als je nou wijn gebruikte en water, die alcohol, die zuiverde het dan toch wat. Maar dat is niet wat die wijnstok zegt. Die wijnstok die heeft het over de vreugde. Zou ik mijn nieuwe wijn opgeven die God en mensen vrolijk maakt. Bijzonder dat het ook God vrolijk maakt. God en mensen vrolijk maakt. En dan boven de andere bomen zweven. Nee hoor. Dus elke boom die wat kan, elke boom die gewaardeerd wordt, elke boom die wat voorstelt, die past. En terecht. En dan zou je denken, ja, komen ze nou niet tot bezinning, zullen we gewoon stoppen? Zullen we gewoon geen koning hebben? Veel beter. Gaat goed zo. Maar dan uiteindelijk komen ze helemaal onderaan de keten bij de doornstruik. Ja, wat kan die anders doen dan koning worden? Een doornstruik heeft weinig vrienden. Een doornstruik groeit daar waar niks anders wil groeien, waar je geen fatsoenlijke boom kwijt kunt. En die doornstruik die groeit ook snel, razendsnel. Kijk, zo'n olijfboom of zo'n vijgenboom, die heeft jaren en jaren nodig voordat die goed op gang is, voordat die wat goeds geeft. Wijnstokken, ja, die kunnen honderden jaren oud worden. Maar een doornstruik, ja, die groeit snel. En die is ook zo weer weg. Die heeft niks beters te doen. Niemand zal zeggen, oh, doornstruik, als jij koning wordt, oh, dan hebben we wat te missen. Nee, die kan gerust koning worden. Maar het aplomb en de arrogantie waarmee die doornstruik reageert op de vraag of die koning wil worden, is precies omgekeerd evenredig aan wat die kan. Als u mij naar waarheid tot koning over u zalft, kom dan en neem de toevlucht in mijn schaduw. Ja, dat is iets wat koningen kunnen zeggen, hè? Neem de toevlucht in mijn schaduw, in de schaduw. Maar stelt u zich even zo'n doornstruik voor. Stel je voor dat je in de schaduw wilt gaan zitten van een doornstruik. Nou, dat is zo'n struik met van die grote doorns eraan. En dan ga je dan, ja, wat ga je doen? Ga je eronder liggen? Dat zou je niet goed bekomen. Dat gaat zeer doen. Dat gaat je een heleboel schrammen opleveren. En als de zon dan staat te branden, dan heb je er nog, ja, niet helemaal nul schaduw aan, niet helemaal niks, maar nou, je hebt er eigenlijk niks aan. Kijk, een olijfboom, een vijgenboom met van die grote bladeren, daar kun je helemaal in wegschuilen zelfs. Maar een doornstruik en dan schaduw. Jotam spot met hem, met die doornstruik. Maar er zit wel een gevaarlijk randje aan. Want die doornstruik zegt, als jullie het menen, hè, als jullie dit naar waarheid doen, naar waarheid, daar heeft hij het steeds over. Kom dan onder mijn schaduw, maar zo niet, laat er dan vuur uitgaan van de doornstruik, dat de ceders van de Libanon zal verteren. Ja, nou begint hij te dreigen. Want die doornstruik, daar kunnen ze dan wel een beetje op neerkijken en denken, nou ja, die stelt niks voor. Maar als die doornstruik begint te branden, en dat kan maar zo gebeuren, want die dingen die zijn ontzettend droog. En in de woestijn kon maar zo ineens spontaan zo'n doornstruik ombranden. Stond hij dan in de buurt van zo'n boom, of dat een wijnstok is, of een vijgenboom, of een olijf, of welke boom dan ook. Al is het een ceder van de Libanon, die gaat eraan. Dat vuur dat verteert alles. Pas op, zegt de doornstruik. Wat Jotham hier naar voren brengt, dat legt grote nadruk op de waarheid en de oprechtheid. In vers 16 zegt hij, als u naar waarheid en oprechtheid gehandeld hebt toen u Abimelech koning maakte. Is dit nou goed? Zegt Jotham. Is dit nou oprecht? Nogmaals, zijn naam is, de Heer is oprecht. Is dit nou oprecht? Is dit nou waar? Waar in de zin van, spoort het met wie God is? En de vraag stellen is een beantwoorden. Dit kan niet waar zijn. Dit kan niet oprecht zijn. Dit is niet recht. Jotham ontmaskert de ambitie van Abimelech. Want hij is maar een doornstruik. Hij verbeeldt zich van alles. Hij kent zijn plek niet. Als hij echt wat voorstelde, dan bleef hij wel op de plek waar hij was om God en de mensen te dienen. Nou, denk ik niet dat mensen onder ons de ambitie hebben om koning te worden. Althans niet in letterlijke zin. Maar wat willen we graag op de een of andere manier koning zijn? Heersen, misschien is maar een heel klein koninkrijkje. Maar dat je toch gewoon zelf bepaalt wat er gebeurt. Jij koning over je eigen leven. Het vuur van de ambitie dat in je woedt en je wilt van alles. Maar hebben we alles nuchter gekeken naar waar de Heere God ons nou toe roept? Wat de mensen in ons waarderen? Waarom moet het meer, waarom moet het anders? En de grote vraag is, zijn wij dienstbaar? Abimelech was niet dienstbaar, die doornstruik was niet dienstbaar, die wijnstok, die olijf, die vijg, die waren dienstbaar. En die waren daarin tevreden, de plek die ze hadden voor God en voor de mensen. Jotham zegt, je kunt wel koning willen zijn, maar wees eerst eens bescheiden. Zie eens de plek die de Heere God je heeft gegeven en wees daar eens mee tevreden. Wat is dat nou bij ons? Waarin willen wij graag koning zijn? Waar zit onze soms uitslaande ambitie? Ja, mag je dan niet wat willen bereiken? Jawel, maar wat willen we daarmee? Willen we net als Abimelech heersen, koning zijn, zelf bepalen wat er gebeurt? Of willen we dienstbaar zijn voor God en voor de mensen? Als het dat eerste is, dan is er geen eind. Dan kun je altijd meer ambitie en meer en meer en meer. En als het dat tweede is, welke plek je ook hebt ontvangen. Je mag er dienen. Waar de Heere je roept. Wat worden wij hier ontmaskerd? We kunnen denken heel wat te zijn en we hebben het leven in handen. En plots blijkt de keizer geen kleren aan te hebben. Blijken we als doornstruiken te zijn. Zit die kant ook niet aan dat virus dat nu rondgaat? Wij westerse mensen, wij hadden het toch voor elkaar. We dachten dat we haast onkwetsbaar waren. En ja, in de geschiedenis gebeurden er allerlei verschrikkelijke dingen. Oorlogen en ziekten en zo. Maar wij... En kijk nu nog eens. Hoe gaat dit nou verder? Die geschiedenis van Jotham en Abimelech. Nou, de ellende gaat door. In het gedeelte dat we niet hebben gelezen, het is nogal een lang hoofdstuk. Daar gebeurt iets waarbij je opnieuw kunt denken, ja, dat is ook altijd hetzelfde verhaal. Abimelech heeft de kaart gespeeld van bloed en bodem. Wat gebeurt er dan? Dan staat er iemand op die nog meer de kaart speelt van bloed en bodem en die nog een graadje zuiverder is. Gaal heet de man. En hij zegt, ik ben een echte Sichemiet en die Abimelech niet. Ja, zijn moeder komt hier vandaan, maar zijn vader niet. We moeten het opnemen voor de echte, de zuivere Sichemieten. Ja, dat krijg je ervan als je over bloed en bodem begint. Dan komt van het een het ander en dan komt er een oorlog van. Hinderlaag na hinderlaag wordt er gelegd. Nee, er wordt niet met open vizier gevochten. Het is de ene na de andere hinderlaag. Het is de ene na de andere smerige streek. Allemaal in de naam van bloed en bodem. En het volk is er slecht mee af. En zo gaat dat. Als je gaat tamboureren op bloed en bodem. En als je zegt, dit is onze groep en die andere mensen die moeten maar wegwezen. Voor je het weet heb je iets ontketend wat als een vuur is. Wat om zich heen gaat grijpen en dat zich niet meer laat blussen. Dat is waar Jotam voor waarschuwde. Als dit verkeerd is, dan zal er vuur uitgaan van Abimelech richting Sichem en van Sichem richting Abimelech. En dat gebeurt. Er is een stadje in de buurt van Sichem, dat heet Sichem-Toren, Migdal Sichem, genoemd naar een toren. En als Abimelech daar komt, in zijn strijd tegen Sichem, en Sichem heeft die Gaal omhelst, dus Abimelech die was eerst met Sichem en nu is die tegen Sichem. En die mensen zitten in die toren en Abimelech, hij steekt de boel in de brand. En daar komen veel mensen bij om. Dat krijg je er nou van. Van zo'n koning. Dat krijg je er nou van als je zo'n niksnut die macht geeft. Dat krijg je er nou van als je begint over bloed en bodem. En ook de andere kant op slaat het vuur uit. Van Sichem naar Abimelech. Want daarna is er een nieuwe veldtocht en bijster origineel is die Abimelech niet. Want hij komt bij Thebes en er staat een toren en de mensen vluchten die toren in. En Abimelech denkt, ik doe hetzelfde. Maar als hij naar die toren toe loopt om daar brand te stichten, dan is er een vrouw die heeft een stuk van een maalsteen. Dat is waarschijnlijk niet van een grote molen geweest, maar zo'n maalsteen zoals vrouwen thuis gebruikten. En die gooit ze naar beneden en ze raakt precies Abimelech op zijn hoofd. En ze verprijzelt zijn schedel. En Abimelech wil zich nog wel laten doden door een knecht. Want anders dan zal er worden gezegd, een vrouw heeft hem gedood, maar het staat in de Bijbel. Duizenden jaren later lezen we het nog, een vrouw heeft Abimelech gedood. Hij die een naam voor zichzelf wilde maken. Mijn vader is koning en ik ben ook koning. Molensteen op je hoofd. En daar ga je. Je kunt een vuur wel ontsteken. Maar het is niet zo makkelijk om het te blussen. Dat is een les voor ons. Dat we oppassen. Oppassen met macht. Ook in de kerk. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Oppassen, we moeten geen koning willen zijn. Jotam zegt, wil geen koning zijn. Ambieer het koningschap niet. Doe iets nuttigs met je leven. Dien een ander. Ja, zouden we daar niet heel erg van opknappen met elkaar? In de kerk en als samenleving. Als we nou eens wat minder aan onszelf zouden denken en wat meer aan een ander. En het belangrijkste, in de grote lijn van Richteren gezet. Als je zelf mensen tot koning gaat maken, dan gaat het mis. Er is er maar één die de naam koning waard is. En dat is de koning die door God is gezalfd. In opdracht van God is gezalfd. En die is er hier nog niet. En daarom dat Bijbelboek Richteren, dat roept er eigenlijk om dat de koning komt, de man naar Gods hart, David. Ja, maar David, die doet ook van die dingen die je bij Canaanitische koningen ziet. Die hele geschiedenis met Batseba. En Salomo dan, die de tempel mag bouwen. Ja, die ook. Afgodische dingen. En dan scheurt het rijk. Hoe moet het dan? Gelukkig heeft God die ene gezonden. Is God zelf gekomen om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Want wij mensen, Zelfs David, wij zijn niet de koning die we moeten zijn. Het was de bedoeling, toen God Adam en Eva schiep, was de bedoeling dat de mens zou dienen op aarde. Als een soort onderkoning, onder God. Maar ja, we wilden zelf koning zijn. Zo is het begonnen en zo is het doorgegaan. Dat is de zonde. We willen God niet, maar nu, God heeft zijn zoon gezonden. In deze geschiedenis zie je dat nog niet. Wat lees je eigenlijk over God? Je leest dat hij een boze geest zendt. Maar voor de rest zijn het allemaal menselijke dingen. Menselijk, al te menselijk. Ja, zo is het ook nog eens een keer. Als de Heere wil straffen, dan hoeft hij alleen maar zijn handen even van ons af te trekken. Even een stap terug te doen. En het kwaad begint zichzelf te straffen. Het vuur woedt voort. Jezus Christus is gekomen in deze wereld. Een koning anders dan Abimelech, totaal anders. Een koning die zachtmoedig was en nederig van hart. Die niet voor zich uit liet roepen op de straten. Die zijn stem niet verhief. Maar die kwam om te dienen. Ik ben in uw midden als een die dient. Als er nou één kon claimen koning te zijn, hij de koning van het heelal. Hij werd behandeld als was hij een doornstruik. Wij verborgen ons gezicht voor hem. En zo was hij een bedreiging voor de macht van anderen. En hij heeft volgehouden. Totdat er bloed vloeide. Nee, niet het bloed van zijn tegenstanders die hij met het zwaard te lijf ging, maar zijn eigen bloed. Op het hout. Niet op die steen. Zo heeft hij zichzelf gegeven. Zo is hij koning. Het stond boven zijn hoofd. Jezus de Nazarener. De koning der Joden. Zo is God koning in deze wereld. Dat vraagt geloof. Want er zijn een heleboel sterke, ja, mannen zijn het vaak. Die zeggen, volg mij. En ze hebben een verhaal. En je loopt er een tijdje achteraan en je raakt teleurgesteld. Maar er is deze ene die zegt, volg mij. En nee, hij laat niet de spierballen rollen. Maar hij zegt, een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Maar mijn koninkrijk komt, geloven we hem. En nemen we dan ook op de plek die, nemen we dan ook de plek in die de Heere God ons geeft om te dienen. God te dienen, de mensen te dienen. Hij komt, deze koning. En hij zal alles nieuw maken. En zijn rijk zal een rijk zijn dat gefundeerd is op recht en op vrede. En al dit soort geweld als uit de richtere tijd zal zijn weggedaan. En tot die tijd leren we bescheiden te zijn. Niet hoog te denken van onszelf, maar hoog te denken van de Heere. Hij is koning. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, we danken u dat u zo koning bent. Dat u de weg met uw volk Israël niet hebt afgebroken. Al die ontrouw, al die mensen die zichzelf heel wat vonden. Maar dat u hebt volgehouden in uw liefde en in uw trouw. En dat u die ene hebt gezonden, de Messias. De koning van de zachtmoedigheid, rijdend op een ezel. Zijn juk is zacht, zijn last is licht. Heere, geef dat we ons gewonnen geven aan die koning, dat we tot hem komen. En dat we van u leren nederig te zijn. Niet te denken boven hetgeen u ons geschonken hebt. Heere, maakt u ons dienstbaar op de plek die u ons hebt gegeven. Geeft u ons een nederig hart. Zegent u ons in de week die we zijn begonnen. Schenkt u ons al wat we nodig hebben voor lichaam, ziel en geest. Bewaart u ons en zegent u ons. Geef, Heere, dat er zo ook iets van ons mag uitgaan, ook in deze tijd. Van dienstbaarheid, van geloof, van hoop op uw koninkrijk dat eenmaal zeker komt. Hoort u ons dan in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil. Amen. We gaan als onze slotzang zingen uit Psalm 98, het vierde vers. Psalm 98, vers 4 is onze slotzang. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.